Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Reeds de mythe is verlichting en verlichting slaat om in mythologie. Zo drukte de Duitse filosoof Theodor Adorno uit dat de verlichting zelf kan uitmonden in een totalitair systeem. Wat bedoelde Adorno met niet-identiteit? Waarom was hij kritisch op de cultuurindustrie? En waarom is hij ook nu weer buitengewoon actueel? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. Te gast is Thijs Leijster, de denker die centraal staat, Adorno.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Judith Inhemk. Judith Zwijstra-Immink, moet ik
ja,
zeggen.
Ja, nou, nog even niet hoor. Ik luister naar allebei.
Oké, heel goed. Judith. En tegenover ons zit onze gast van vandaag. Dat is Thijs Leijster. Thijs is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York en promoveerde in 2012 op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Vorig jaar verscheen van zijn hand Kijken, Proeven en Denken, essays over kunst, kritiek en filosofie, waarin Thijs onder andere aan de hand van het denken van Adorno nadenkt over kunst. Thijs, welkom in de podcast.
Ja, bedankt.
En dank dat we bij jou thuis te gast mogen zijn in Zwolle. Er reed net even een ambulance voorbij, maar ik hoop dat we daar...
Dat is niet voor ons gelukkig.
Gelukkig niet, ja, precies. Wij gaan vrolijk door. Met is naad als centrale denker vandaag Theodor Adorno. Hij was filosoof, Duits filosoof en ook socioloog, muzikoloog, componist en literatuurcriticus. Hij werd in 1903 geboren in Frankfurt en vanwege zijn Joodse komaf vertrok hij uit Duitsland toen de nazi's daar aan de macht kwamen en vestigde zich in Oxford en in de VS om na de oorlog terug te keren in Frankfurt. Hij ontwikkelde zich tot sociaal filosoof en samen met Max Horkheimer, Walter Benjamin en Herbert Marcuse vormde hij zogenaamde Frankfurter Schule, die in de jaren 60 van grote invloed was. Uiteindelijk overleed hij in 1969. En Thijs, voor de mensen die Adorno kennen, kennen hem misschien vooral een beetje als een soort pessimistisch denker of een beetje een elitair denker, onder andere omdat hij kritiek heeft op populaire cultuur en op de film bijvoorbeeld. Klopt dat beeld van Adorno als een pessimistisch man die je niet goed ziet in de moderne tijd?
Nou ja en nee, zou ik zeggen. Hij was bepaald niet het zonnetje in huis. Hij was inderdaad heel erg kritisch op de moderne cultuur en de moderne massacultuur. Er is een beroemde uitspraak van hem in zijn boek Minima Moralia, waarin hij schrijft: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Dus het goede leven bestaat niet te midden van van alles wat fout is. Dus om die reden wordt hij inderdaad vaak als een pessimist gezien. Ik zeg zelf altijd dat pessimisme juist ook voortkomt uit een enorme hoop. En juist uit een belofte van geluk. Waar we later waarschijnlijk nog wel op terecht zullen komen. Maar die kritiek op massacultuur en dat elitaire wat toch aan Adorno hangt, dat is vaak wordt het ook losgezien van een veel bredere kritiek op de moderniteit en een kritiek op de verlichting die daar dan vaak buiten beschouwing blijft. Hè, als het gaat over die kritiek op popcultuur of op de film of op jazz en zo, waar ik helemaal niet van hield.
Zullen we dat dan meteen maar oppakken, die verlichtingskritiek? Kan je daar misschien wat meer over zeggen?
Ja, zeker. Inderdaad, historische achtergrond is daarbij denk ik van belang. Net werd al genoemd dat Adorno vluchtte uit Nazi-Duitsland. Terechtkwam in de Verenigde Staten. Eerst in New York, later in Los Angeles. En daar eigenlijk op steenworp afstand van Hollywood schreef hij samen met Max Horkheimer Dialectiek van de Verlichting. En Dialectiek van de Verlichting is een radicale verlichtingskritiek. En radicaal, daarmee bedoel ik niet alleen dat het politiek gezien radicaal was of zoiets dergelijks, maar ook dat het naar de wortel teruggaat. Radix is het Grieks voor wortel. Dus het is een kritiek die eigenlijk de verlichting tot in het eerste principe eigenlijk probeert te analyseren en
fundamenteel eigenlijk bekritiseert.
Ja, precies. En een van de dingen die Horkheimer en Adorno zeggen in dat boek, wat eigenlijk een zou je kunnen zeggen, schandalige stelling is, was toen, maar en in bepaald opzicht nog steeds, is dat eigenlijk die verschrikkelijke dingen die op dat moment aan het gebeuren waren in Europa en wereldwijd, dus oorlog, de vernietiging, het ombrengen van of althans de poging van het ombrengen van een heel ras. Dat niet een soort van spontane uitbarsting van barbarij was. En niet een soort van tijdelijke zijspoor van het verlichtingsproces. Maar dat het juist de ultieme uitkomst van het verlichtingsproces was. Dus dat oorlog en vernietiging in wezen de ultieme uitkomst van dat verlichtingsproces was.
En dat staat natuurlijk haaksnaad op wat denk ik een beetje het schoolboekjes verlichtingsdenken is. Er was duisternis en er komt verlichting. Dus dat is juist van we gaan
allemaal
van
zelf
de ellende
nadenken
naar,
en
dan wordt alles beter.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk precies wat de dialectiek van verlichting behelst. Dat zij eigenlijk de tegenstelling tussen mythe, een mythisch wereldbeeld of een barbaarse, primitieve wereld als het ware, en een verlicht wereldbeeld en een verlichte vorm van denken, dat ze die tegenstelling bevragen en eigenlijk, eigenlijk daarvan een dialectische tegenstelling maken. Helemaal in het begin van het boek zeggen ze dat al, dat mythe eigenlijk al een vorm van verlichting was en dat verlichting terug omslaat in mythe. Dus in een vorm van in een mythisch wereldbeeld eigenlijk. En dat is volgens hem wat juist aan het gebeuren is in de 20e eeuw. Wat bedoelen ze daar nou mee? Dat is misschien goed om te zeggen. Als ze zeggen, mythe is al een vorm van verlichting. Wat ze daarmee bedoelen is dat de mythe al een primitieve vorm was van beheersing. Van proberen de wereld naar je hand te zetten, van de wereld te manipuleren. Dus als ik een goede oogst wil of als ik regen wil, dan ga ik een lam offeren aan de goden of iets dergelijks. En daarmee probeer ik eigenlijk te onderhandelen met die goden om eigenlijk mijn zin te krijgen. Dus dat is al een vorm van manipulatie, een vorm van beheersing. En de verlichting heeft natuurlijk zichzelf altijd beschouwd als een vorm van daarmee afrekenen. Dus de verlichting rekent af met de mythe en we gaan zelf nadenken en we gaan als het ware afstevenen op een soort van verlichte, vrije, gelijkwaardige wereld. Alleen Adorno en Horkheimer zeggen dus dat in dat verlichtingsproces die beheersingsdrang van de mythe nog altijd doorwerkt, dat het verlichte denken, het rationele denken, dat ook een vorm van beheersing is geweest. Dus het idee van kennis is macht, kennis is manipulatie. En dat uitgemond is in een situatie waarin eigenlijk op een heel rationele manier en op een heel gerationaliseerde manier de mens zelf onderworpen wordt aan een systeem. Een systeem wat dus eigenlijk helemaal gericht is op efficiëntie, op beheersing. Maar dat de mens niet vrij heeft gemaakt, maar waardoor de mens juist een soort van radertje in een gigantische machine is geworden. Die daarmee dus uiteindelijk net zo onderdrukkend is, of misschien nog vernietigender is, dan dat oorspronkelijke mythische wereldbeeld. Dus...
Ja, want dat vraagt me inderdaad af. Want is het inderdaad is het net zo erg of is het hetzelfde? Is het eigenlijk is er niets veranderd in de wereld, alleen hebben we een andere blik erop gekregen, zoiets. Want we gaan rationeler denken, maar daar komen vanzelf weer nieuwe mythes in, want dat is een soort eeuwig ding. Of zit er wel een soort beweging in? Of is het wel anders? Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde, maar met andere taal of concepten?
Ik denk, kijk, de dialectiek wil bij Adorno en Horkheimer zeggen dat het verlichtingsproces is omgeslagen. Dus ik denk wel dat zij zouden zeggen dat er een moment is geweest, een belofte als het ware, waarin het anders had kunnen zijn en waar er ook de belofte werd gedaan dat het anders zou worden. En dat was eigenlijk de oorspronkelijke belofte van de verlichting, was nu gaan we inderdaad zelf nadenken. We worden volwassen, dat was eigenlijk hoe Kant de verlichting beschreef, als een vorm van volwassenwording en voor jezelf nadenken, jezelf kunnen bepalen. En we stevenen af op, alweer Kant, de eeuwige vrede. Dat schreef Kant ooit in het Zum Ewigen Frieden. Dat zou de uitkomst zijn van wetenschap en technologie, dat er uiteindelijk geen oorlog meer zou zijn. Nou ja, Adorno en Horkheimer zitten natuurlijk in een situatie waarin het tegendeel waar is. En dat is volgens hen het gevolg ervan dat die verlichting zich eigenlijk heel eenzijdig heeft ontwikkeld. Want rationaliteit, eigenlijk het middel van de verlichting bij uitstek, heeft zich volgens hen eenzijdig ontwikkeld tot wat zij instrumentele rationaliteit noemen. Dus een vorm van rationeel denken die eigenlijk alleen gericht is op efficiëntie en op doelmatigheid. Tegenwoordig zouden we misschien zeggen rendementsdenken. Dat een vorm van instrumentele rationaliteit is. En als je inderdaad nogmaals denkt aan de verschrikkingen van de 20e eeuw, in het bijzonder de Holocaust, dan zou inderdaad Adorno zeggen dat niet een soort van spontane eruptie van geweld is, maar juist iets wat heel zorgvuldig doordacht is en inderdaad op een fabrieksmatige manier uitgevoerd wordt. Dus dat is in die zin niet barbarisme, maar juist wat hij zou zeggen, de irrationaliteit van rationalisering.
Maar ik kan me voorstellen dat als tegenwerping je daarin ergens, hè, als je nog even de verlichting toch als een louter positieve ontwikkeling ziet, die zegt ja, maar zo'n mythe als dat de Joden niet deugen of het Joods-Bolsjewistisch complot, dat is het mythische element dat verkeerd is, maar aan zich is het goed. Weet je, dat is eigenlijk een oud ding, dat moet er nog overkomen.
Ja, maar ook daarbij zou Adorno zeggen dat zelfs in dat soort complotten, zelfs in de vorm van stereotypering, zelfs in de vorm van het labelen van mensen als untermensch of als een tegenras, dat zelfs daar verkapte verlichtingselementen in zitten, in de zin wat hij identiteitsdenken noemde. Dat is het willen conformeren van de werkelijkheid aan een conceptueel raamwerk. Dat is eigenlijk wat identiteitsdenken behelst. Dus de gedachte dat de wereld zich moet conformeren aan het concept. Ik leg het wel eens in colleges uit aan de hand van een filmscène van Charlie Chaplin, waarin de hoofdpersoon een koffer moet pakken en die gooit allemaal kleren in de koffer. Hij heeft heel haast, dus hij moet het snel doen. Op het laatst hangen er nog allemaal broekspijpen en mouwen en zo uit. En dan pakt hij een grote schaar en alles wat er buiten die koffer hangt, dat knipt hij eraf. Dat is eigenlijk identiteitsdenken in de zin van dat je dus de werkelijkheid probeert te modelleren of probeert alles ervan te abstraheren wat niet in die koffer past. En dat is epistemologisch gezien problematische, want het levert een soort van verkeerde kennis op of een verkeerde blik op de wereld. Maar moreel en politiek gezien is dat ook potentieel gevaarlijk, omdat je dus inderdaad een volk of een beeld van wat de mensheid is of zou moeten zijn gaat opleggen aan de daadwerkelijke mens en de daadwerkelijke mensheid.
Hey, en we hebben nu dat een beetje zo tegenover elkaar gezet. Dus mythe, ratio, dat is allebei, zou je kunnen zeggen, dan een soort uitingsvorm van beheersing, van verlichting. Wil Adorno nou daar uitstappen? Wil hij eigenlijk uit dat hele spel, om het maar even zo te zeggen, van verlichting stappen? Of roept hij op om binnen dat samenspel andere nuances te leggen? Of andere, wat wil hij eigenlijk bereiken?
Ja, nou in gesprekken die later ook gepubliceerd zijn tussen Adorno en Horkheimer, hebben ze het op een gegeven moment over hun boek als een poging om de verlichting te verlichten. Dus het gaat ze heel nadrukkelijk niet om een totale afwijzing van verlichting. En dat zet ze, maakt ze denk ik ook fundamenteel verschillend van sommige conservatieve denkers, zoals Spengler of de Spaanse filosoof Ortega y Gasset, die eigenlijk zeggen dat de hele verlichting überhaupt een mislukking is geweest. Nee, dat zegt ze heel nadrukkelijk ook in de inleiding van het boek, dat het hen niet gaat om een soort van terugkeer naar een verleden waarin het beter zou zijn geweest. Maar het gaat meer om de verlichting zelfreflexief maken. Dus de realisatie dat in die vorm van denken en in dat soort rationaliseringsprocessen, dat daar eigenlijk van het eerste begin een soort duistere kant aan zit. En als we ons daarvan bewust zijn en ons daartoe kunnen verhouden, dan zou die verlichting dus verlicht kunnen worden.
Ja, en daarom dus toch wat je aan het begin zei, hij is toch wel hoopvol. Want het is niet alleen maar dat pessimistische, maar ook wel in een poging om het wel verlicht te krijgen.
Ja, in wezen houdt hij vast aan de oorspronkelijke beloftes van de verlichting van vrijheid, gelijkheid en broederschap, van het streven naar een waarlijk humane wereld. Maar, zegt hij, of laten ze zien, eigenlijk zitten vanaf het eerste begin al ook in die verlichtingsdenkers tegelijkertijd een soort van streven naar overheersing en naar manipulatie. Dat is een heel uitgebreid citaat van Francis Bacon halen ze in het begin van de dialectiek van de verlichting aan, waarin je ziet dat het Bacon, de vader van de moderne wetenschap eigenlijk, heel erg te doen is om heerschappij. We moeten de wereld over, we moeten de natuur naar ons hand zetten en wij zullen regeren over de natuur. Dat is wat Bacon daar zegt. En eigenlijk proberen Adorno en Horkheimer er de hele tijd op te wijzen van ja, maar de mens is ook natuur. De mens heeft ook natuur. Dus in die drang tot beheersing zit tegelijkertijd altijd het jezelf onderwerpen aan die rationaliteit en die beheersing. Dat laat ze trouwens ook in Dialectiek van de Verlichting in één hoofdstuk heel mooi zien aan de hand van de figuur van Odysseus, die ze eigenlijk als een soort van proto-bourgeois, een proto-verlichtingsdenker presenteren, die de hele tijd bezig is om te manipuleren. En Odysseus die was natuurlijk de held die niet met wapens vocht, maar juist met zijn intellect. Ja. Maar wat hij telkens ook doet, is zichzelf daarmee beheersen. Hij moet zichzelf als het ware telkens onzichtbaar maken, of als het ware onderdrukken, om te kunnen overwinnen. En misschien het beste voorbeeld daarvan is nog wel dat hij zichzelf op een gegeven moment voorstelt als niemand tegenover de cycloop. Als hij de cycloop, als ze daar proberen weg te komen van het eiland van de cycloop, dan prikken ze zijn oog uit op een gegeven moment.
En zijn enige oog.
Ja, zijn enige oog inderdaad. En dan roept de cycloop naar zijn broers, help, help, niemand probeert mij te vermoorden. Waardoor die broers denken van ja, als niemand je probeert te vermoorden, dan is er dus niks aan de hand. Maar dat is natuurlijk weer zo'n list van Odysseus. Maar die list die bestaat er dus in dat hij zichzelf letterlijk tot een niemand maakt. En dat is eigenlijk volgens Horkheimer en Adorno wat het subject voortdurend doet. Die maakt zichzelf tot niks. Die moet voortdurend eigenlijk zijn lichaam, zijn geschiedenis, zijn hele zijn moet hij ontkennen. om te kunnen overheersen. En daarin komt dat subject dus zelf ook niet onbeschadigd weg uiteindelijk. Dat is dus ook voortdurend een zelfonderdrukking en een zelfmanipulatie.
Helder. Je zei net dat ze zaten daar in Amerika en keken zeg maar, naar Europa en de verschrikking die zich daar plaatsvond. En toen zei je even in zo'n bijzin, ze zaten in Los Angeles op een korte afstand van Hollywood.
Ja.
Dat heeft hem ook gevormd in zekere zin, toch? Of in ieder geval die nabijheid van Hollywood.
Ja. Nou, inderdaad, er zit een zekere ironie in dat ze juist daar dat boek hebben geschreven. Misschien wel een van de beroemdste hoofdstukken uit Dialectiek van de Verlichting is dat over de cultuurindustrie. En die term alleen al, cultuurindustrie, dat is misschien iets wat we vandaag de dag heel gemakkelijk gebruiken. De creatieve industrie hebben we het over, cultuurindustrie. Maar op dat moment was dat een provocatie eigenlijk om het over cultuur in samenspraak met industrie te hebben. En dat de cultuur een vorm van industrie wordt. En dat was een heel, heel doelbewuste provocatie ook voor ze, omdat ze daarmee wilden laten zien eigenlijk dat je zou kunnen zeggen de laatste vluchthaven van menselijke vrijheid en speelsheid en een soort van interactie met de natuur, namelijk cultuur en kunst, dat ook dat industrie wordt. Dat ook dat geïndustrialiseerd wordt.
En dat dus ook weer zeg maar een soort beheersingmethode wordt of zo.
Ja.
Is dat dan wat ze ook daarmee willen uitdrukken? Dus eigenlijk zelf de kritiek, maar dan verplaatst naar het vlak van cultuur.
Precies, ja, inderdaad. Want kijk, Adorno's kritiek op cultuurindustrie wordt heel vaak verward met een kritiek op massacultuur überhaupt. Of met lage cultuur. He, dus alsof Adorno de hoge cultuur tegenover de lage cultuur, de volkscultuur als het ware, plaatst. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Ten eerste is volgens hem ook die hoge cultuur, dus bijvoorbeeld de klassieke muziek, is onderhevig aan die cultuurindustrie. Dus de rationalisering en een soort van commodificatie, dus het koopwaar maken van kunst en cultuur. Dus het loopt eigenlijk door hoog en laag heen. En ten tweede benadrukt Adorno dat massacultuur, het woord massacultuur, impliceert dat het een cultuur is van de massa. Alsof het iets spontaans is wat uit de massa als het ware opborrelt, uit het volk opborrelt. Terwijl dat volgens hen niet het geval is bij de cultuurindustrie. De cultuurindustrie wordt juist opgelegd aan de massa. Dat is eigenlijk een voortdurend manipulatie of een rationalisatie met het doel om producten te verkopen. Dus een Hollywood-industrie, een popmuziekindustrie, dat komt volgens hen niet spontaan voort uit de massa. Er worden natuurlijk elementen uit de massacultuur misschien wel geabstraheerd. Maar die worden verkocht vervolgens en daar wordt een hele industrie van opgetuigd. Dus kijk, Adorno die wordt daardoor ook wel eens verweten van ja, hij is tegen allerlei vormen van plezier of ontspanning. Maar dat is het punt niet. Eerder het tegengestelde. Dat is echt van alle plezier of spontaniteit wordt juist onmogelijk gemaakt, omdat de cultuur ook door en door gerationaliseerd wordt. En helemaal een soort van vooraf bedachte manier van denken en de wereld te ervaren wordt.
En wat zou daar dan zeg maar een tegenweging zijn? Want die massacultuur, het gaat dus eigenlijk om een spontanere, authentiekere uiting of iets dergelijks. Of je eigen weg vinden in plaats van iets wat je wordt voorgeschreven. Of wat?
Ja, nou ja, Adorno die zegt dat de oorspronkelijke volkscultuur eigenlijk, dat juist een veel meer spontane en dat daar zelfs een zekere kritische houding tegenover de elite ook vaak in zat. Als je kijkt naar, in bepaald opzicht waren sommige stukken van Shakespeare waren natuurlijk volkscultuur. En daar zit soms een soort van belachelijk maken van de elite ook in. Of allerlei vormen van volkstoneel en zo. Dat is een veel authentiekere vorm van volkscultuur. Alleen dat wordt steeds meer onmogelijk gemaakt, omdat alles wat aan cultuur wordt aangeboden, steeds meer dat one size fits all karakter krijgt. En voor Adorno zelf, die, je noemde het al in het begin, die ook muzikoloog en componist was, bleef er dus eigenlijk steeds minder ruimte over, behalve eigenlijk het soort van heel complexe avant-garde muziek. Dat is ook een reden, en ook denk ik wel een terechte reden, waarom Adorno wat elitair wordt gevonden. Dat volgens hem dus inderdaad de moeilijke muziek van figuren als Arnold Schoenberg en Alban Berg, dat eigenlijk de laatste plek volgens hem was waar nog iets van authenticiteit en autonomie mogelijk was in de cultuur.
We hoorden net dialectiek, dan denk ik aan Hegel.
Ja, terecht, denk ik. Hegel was een van de grote inspiratiebronnen van Adorno. En tegelijkertijd was Adorno ook een van de grootste critici van Hegel. Dat zit eigenlijk al besloten ook in een van zijn filosofische hoofdwerken, de titel van een van zijn filosofische hoofdwerken, namelijk Negatieve Dialectiek. Dus waar je zou kunnen zeggen dat Hegel een positieve dialectiek heeft, heeft Adorno een negatieve dialectiek. En dat heeft vooral te maken met Hegels optimisme over de geschiedenis. Hegel die schreef natuurlijk in een heel ander tijdvak, begin 19e eeuw. En Hegel die zag eigenlijk de hele menselijke geschiedenis, de hele cultuurgeschiedenis, als een soort van opstijgende lijn richting meer zelfbewustzijn, richting meer vrijheid. En dat was volgens Adorno onterecht. En nogmaals, dat is ook wel begrijpelijk gezien de context waarin Adorno schreef. Hij adopteert als het ware aan de ene kant het beeld van Hegel van de geschiedenis als een soort van doorlopende lijn. Maar hij zet het in bepaald opzicht op zijn kop. Ik heb hier een citaat waaruit dat ook blijkt van Adorno, waarin hij schrijft: er is geen universele geschiedenis die van de wilde voert richting humaniteit, maar er is er wel degelijk een die gaat van de steenslinger naar de megabom. Of de atoombom, zou je ook kunnen zeggen. Dus dat is weer die natuurbeheersing of die manipulatie als het ware. Dat er dus volgens Adorno, voor zover er een bepaalde lijn zit in de geschiedenis, is dat er vooral een van steeds succesvoller wapens, als het ware. En nog even inderdaad over die negatieve dialectiek. Dat heeft weer te maken, denk ik, met wat als het ware het slachtoffer is van Hegels dialectiek, zou je kunnen zeggen. Bij Hegel is de dialectiek natuurlijk die van de aufhebung van de these en de antithese. Mm-hmm. Bij Hegel heb je bestimmung en dan negation en dan aufhebung. En in die aufhebung, dus de synthese, daar worden die twee tegenstellingen worden aufgehoben, dus opgeheven. Alleen Adorno die is dan geïnteresseerd eigenlijk van wat is het slachtoffer daarvan. En in Hegels geschiedfilosofie zie je al dat eigenlijk heel veel onderdelen van de geschiedenis voor hem niet belangrijk zijn. Hegel die noemt dat faule existens. Dus de hele geschiedenis van Afrika, dat is eigenlijk, daar hoeven we het überhaupt niet over te hebben. Het gaat vooral over hoe de westerse wereld tot stand komt en hoe die als het ware het stokje van de Grieken en zo heeft overgenomen. En alles wat daar, wat als het ware slachtoffer is van dat vooruitgangsproces, dat
collateral damage.
Precies, ja. En Adorno die is nou juist geïnteresseerd in die collateral damage. Dus ook Walter Benjamin, een van zijn vrienden en collega's, die had het al over het afval van de geschiedenis. En dat afval van de geschiedenis, dat is nou juist waar Adorno zijn blik op richt. Misschien technisch gezegd, waar Hegels dialectiek bestaat uit de identiteit van identiteit en niet-identiteit, heeft Adorno het over de niet-identiteit van identiteit en niet-identiteit. En
eigenlijk een beetje de kledingranden van de kledingstukken die Charlie Chaplin er afknipt, zeg maar.
Ja, dus precies.
Een beetje al die dingen die niet in dat dwingende kader passen. Ja. Daar zit het eigenlijk mee.
Ja, inderdaad. Want de dialectiek van Hegel die pretendeert dus dat er een soort van restloze conceptualisatie of restloos begrip mogelijk is van de wereld. Wat bij Hegel dan uitmondt in de absolute geest. Dat is dus eigenlijk de totale zelfkennis of de totale zelfbewustzijn van de mens of van de menselijke beschaving. En volgens Adorno is er dus altijd iets wat ontsnapt aan die absolute kennis. En iets wat inderdaad ook moet ontsnappen. En een soort van blinde vlek die we altijd zullen houden. En het is juist van belang om ons bewust te zijn van die blinde vlek. In Minima Moralia staat ook een mooi citaat. Ik heb hem niet hier paraat, maar zo even uit mijn hoofd zegt hij dat de splinter in je oog het beste vergrootglas is. Dus juist dat wat je net niet kan zien of juist wat net pijn doet, wat schuurt of wat ontbreekt, dat is juist waar de grootste waarheid ligt volgens Adorno.
In die jaren 60 beweging hadden we het net al even over dat die toen de Frankfurter Schule in ieder geval heel erg populair werd. Straks moet ik denk ik ook even hebben over die samenwerking daar. Heb je natuurlijk ook dat hele marxisme wat een soort interpretatie in ieder geval van Hegel is. Hoe verhield Adorno zich tot Marx?
Ja, kijk, je noemde in het begin al de naam van de Frankfurter Schule, waar onder andere Adorno, maar ook andere figuren zoals Marcuse en Horkheimer toe behoren. En dat is een vorm van neomarxisme. Of eigenlijk die staan in een kritische verhouding tot Marx. Maar tegelijkertijd zetten ze de lijn van Marx door. Ze zetten die lijn door in de zin van dat het een kritiek is op het kapitalisme. En ook een poging is om in dat kapitalisme aan te wijzen van waar het misgaat en waar de slachtoffers vallen als het ware. De kritiek op Marx bestaat vooral juist in Marx zijn houding ten opzichte van cultuur en bewustzijn. Bij Marx heb je het zogenaamde basis-bovenbouwmodel, dus dat eigenlijk alle cultuur en politiek en kunst en religie en noem maar op, dat is als het ware een soort van afgeleide van economische verhoudingen. De basis bepaalt de bovenbouw. Terwijl voor die Frankfurters, die richten juist veel meer hun aandacht op die bovenbouw, om het zo maar te zeggen, omdat die volgens hen niet zomaar aanhobbelt achter die economische verhoudingen, maar dat daar juist ook allerlei ideologische strijd plaatsvindt die van grote invloed is op machtsverhoudingen. Die analyse van de cultuurindustrie bijvoorbeeld, dat is daarbij uitstek een voorbeeld van hoe ze laten zien hoe ook cultuur een machtsinstrument is en hoe dat dan precies in zijn werk gaat. En dat eigenlijk ook we dus veel meer moeten kijken ook naar sociale psychologie. En naar hoe het bewustzijn van de mens gemanipuleerd wordt om hem in een bepaalde machtsverhouding vast te zetten.
En dan hebben we die mei 68 beweging, natuurlijk de opstanden in Parijs en de studentenbeweging die opkomt, ook in Nederland daar voorbeelden van. Hoe verhielden ze zich dan tot Adorno? Want het is een man die misschien dan daarin deels te omarmen is, maar hij is natuurlijk ook altijd een beetje soort ongrijpbaar, heb ik tot nu toe een beetje het gevoel. Want die soort altijd op het verkeerde been dreigt te zetten.
Ja, nou dat was ook inderdaad precies hoe die studenten zich voelden, denk ik. Want enerzijds was de Frankfurter Schule in het algemeen en Adorno in het bijzonder, werd een soort held van de studenten in de naoorlogse tijd. Toen de Horkheimer en Adorno terugkeerden naar Duitsland en daar aan de universiteit weer begonnen te werken, toen hebben ze echt school gemaakt ook met volgelingen en met studenten die erg enthousiast waren ook over hun werk. Tegelijkertijd was Adorno zelf niet heel positief gestemd over de mogelijkheid van een revolutie of van een opstand in de jaren 60. Dus wat de studenten heel erg aansprak was juist die radicale cultuurkritiek, de kritiek van het kapitalisme, de kritiek van de cultuurindustrie. Alleen die studenten die wilden meer natuurlijk. Die wilden eigenlijk gewoon het systeem omverwerpen en die wilden aan de macht komen.
Eigenlijk toch een sluitende koffer eigenlijk, om even dat metafoor vast te
houden. Ja, in zekere zin wel. En en Adorno, die was denk ik deels vanuit zijn karakter, maar deels ook vanuit wat hij mee had gemaakt, was hij altijd denk ik een beetje sceptisch over massabewegingen überhaupt. Dus hij had een groot voorbehoud, zeker tegen het gebruik van geweld, wat natuurlijk door sommige studenten ook niet geschuwd werd. Op een gegeven moment zei hij ook al, want hij karakteriseerde zijn eerdere werk, heeft hij ooit gekarakteriseerd als flessenpost. Dus als een kritiek waarvan niet heel duidelijk was wie de afzender of wie de ontvanger zou worden. En later, in de jaren 60, zei hij van: kijk, van die flessenpost wordt nou een Molotov cocktail gemaakt. waar hij zich niet heel erg comfortabel bij voelde. En wat er toen eigenlijk gebeurd is, zijn twee dingen. Studenten die hebben Herbert Marcuse als het ware over laten vliegen uit de Verenigde Staten, waar hij toen nog zat. En die was wel veel meer bereid om zichzelf als een soort van guru voor de studentenbeweging op te werpen. Dus die stond daar eigenlijk veel positiever in. En het leidde op het laatst ook echt tot grote clashes tussen Adorno en de studentenbeweging. Zeker op het moment dat op een gegeven moment de collegezalen van Adorno bezet werden en het Frankfurt Instituut voor Sociaal Forschung. En dat Adorno toen de politie gebeld heeft. Nou ja, dan ben je natuurlijk af als, ja, tegenover de linkse studentenbeweging. Dus daarmee had volgens veel van die studenten had Adorno afgedaan. Er kwamen inderdaad spandoeken met Adorno als instituut is dood. En heel kort daarna was hij trouwens ook niet alleen als instituut, maar ook daadwerkelijk dood. Want dat was echt vrij kort voordat hij overleed.
Ja, en vandaag de dag wordt Adorno gelezen. Wat kunnen we er vandaag mee? Kun je daar iets over zeggen, over het heden?
Ja, het lijkt erop dat hij juist vandaag de dag weer meer en meer gelezen wordt. Er is een tijd geweest, zeker eigenlijk kort na zijn dood in de jaren 70 en 80, dat hij niet zoveel meer gelezen werd. Dat had deels te maken met het feit dat Habermas, als de grote erfgenaam als het ware van de Frankfurter Schule, dat hij ook een soort van vadermoord pleegde op Horkheimer en Adorno door eigenlijk hun werken als een soort van doodlopende weg te beschouwen en daar zelf meer positieve connotatie van rationaliteit te ontwikkelen in de vorm van communicatieve rationaliteit. En deels had het te maken met het feit dat filosofen van het structuralisme en poststructuralisme veel meer met taal bezig waren, wat volgens hen in Adorno een soort blinde vlek was, als het ware. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar dat is een ander verhaal. Maar nu, in de laatste jaren, zie je dat Adorno juist wel weer meer en meer gelezen wordt. En dat heeft denk ik deels te maken met met juist die radicaliteit van die cultuurkritiek. Die je natuurlijk zeker na de financiële crash en zo voort, dat er ook weer een behoefte is aan een soort van radicale kritiek op kapitalisme of de moderniteit zelfs. En het heeft ook wel te maken met de opkomst van nieuw rechts. Er is in Duitsland vorige zomer is er een boekje uitgekomen, een lezing van Adorno, Aspecten des neuen Rechtsradicalismus, nu ook in het Nederlands vertaald. Dat is een lezing uit de jaren 60, waarin Adorno het heeft over de opkomst van nieuw rechts op dat moment. En hij analyseert dan verschillen en overeenkomsten tussen die rechtse bewegingen en het nationaalsocialisme. En het was heel frappant, het werd ook in alle Duitse kranten werd gezegd, dat als je die tekst nu leest, dat het bijna één op één past op sommige dingen die er nu gebeuren met de opkomst van rechtsradicalisme in zowel de Verenigde Staten als Brazilië als Europa. Dus daarin zie je ook dat mensen weer terugkeren naar het werk van Adorno, ook naar het werk van andere Frankfurters, die natuurlijk ook zelfs tijdens de oorlog en na de oorlog heel erg bezig waren met van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? In wat voor tijd leven we eigenlijk en hoe is dat soort massamanipulatie eigenlijk mogelijk?
We hebben het hier op tafel liggen, het boekje, of het vertaalde essay waar je naar verwijst. Het is verschenen bij Octavo. Het is een mooi paars-wit boekje, lekker handzaam. En het is in Nederlands, heeft het de titel Aspecten van het nieuwe rechtse radicalisme.
En als we dan kijken naar de richting die Adorno aangeeft, of wat zou de weg moeten zijn hier doorheen of voorbij? Wat zou je daarover zeggen? Welke oplossingen draagt die aan in zekere zin?
Ja, nou ja, toen Adorno terugkeerde uit de Verenigde Staten en in de jaren 50 weer in Duitsland terechtkwam, toen heeft hij heel veel geschreven over het verleden. En dat was, op dat moment was dat eigenlijk vrij bijzonder. En was hij ook wel een soort van luis in de pels. Omdat er ook in Duitsland wel een soort houding was van, nou ja, laten we niet te veel terugkijken. Laten we vooral ons richten op de toekomst. Hè, om de economie weer op te bouwen, noem maar op. Toen heeft hij een aantal essays geschreven. Waaronder één was getiteld Aufarbeitung der Vergangenheit. Dus een verwerking van het verleden. En hij vroeg zich af van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En in Duitsland vandaag de dag betekent dat vooral het zand erover vergeten, onder het tapijt schuiven. En wat er daardoor gebeurde volgens hem was een onderdrukking. Het verzwijgen, waardoor het een soort veenbrand wordt. Hè. Het kan ieder moment eigenlijk de kop weer opsteken. Dus er mag wel de facto een democratie zijn. Maar in wezen zijn het soort van autoritaire en fascistische ideeën zijn nog in de geesten van de mensen zijn nog springlevend. Dus wat was er volgens Adorno nodig? Was in de eerste plaats een grondig besef van de geschiedenis. En in de tweede plaats, wat hij noemde een Erziehung zu Mündigkeit. Dus een opvoeding tot mondigheid. En daarmee zie je eigenlijk nogmaals dat hij heel erg trouw blijft aan de beloftes van de verlichting. Want mondigheid was ook wat waar Kant het over had. Dus het uittreden van de mensheid aan hemzelf opgelegde mondigheid was ooit hoe Kant de verlichting definieerde. En die mondigheid volgens Adorno, die hadden we nog altijd niet bereikt. En die moesten we juist door inderdaad kritisch nadenken. Ons kritisch tot onszelf verhouden, tot onze eigen cultuur, tot onze eigen geschiedenis. Dat was vooral wat nodig was. Dus in dat opzicht bleef hij een verlichtingsdenker en bleef hij dus in dat opzicht volgens mij ook een optimist. Dat hij überhaupt wel dacht, het is mogelijk om die idealen te realiseren. En het is mogelijk, juist gezien de staat van de technologie, juist gezien van de rijkdom die er in de wereld is, is het mogelijk om een waarlijk humane samenleving te scheppen. Ik verwees eerder naar dat citaat over de megabom. Dus er is geen geschiedenis die leidt van de wilde naar de beschaving, maar wel een van de steenslinger naar de megabom. Ergens anders in die negatieve dialectiek zegt hij ook, alleen in het tijdperk van de megabom of van de atoombom is een waarlijk humane samenleving denkbaar. Want we hebben nu de technologie, we hebben nu de rijkdom om in principe iedereen uit uit de drek te tillen. Maar daarvoor moeten we inderdaad wel naar een radicaal andere samenleving toe.
Dankjewel, Thijs. Zeer interessant. En fundamenteel, zoals we zeiden, of radicaal eigenlijk naar de wortel toe en heel actueel, denk ik. We hebben gehad over Theodor Adorno. En de centrale term was de dialectiek van de verlichting. Vaak wordt de verlichting zo geschetst dat het een overgang was van een mythisch tijdsgevricht, een tijd waarin mythe centraal stelde, naar een rationeel denkbeeld en een rationele tijd. En wat hij eigenlijk alleen zegt, Adorno, is van, al voor de verlichting was er een poging tot controle, tot verlichting in die tijd van de mythes. En andersom zie je dat in de tijd van de verlichting er ook nog steeds een poging tot mythes zijn. Dat nog steeds die verlichting kan omslaan naar mythes. Centraal staat namelijk in de verlichting de beheersingsdrang. Het idee dat je controle wil krijgen over de werkelijkheid. En het gevaar van de verlichting is dat die rationaliteit zo dwingend wordt en dat die behoefte aan beheersing zo sterk wordt dat eigenlijk alles wat niet binnen dat rationele kader valt, dan van tafel moet vallen. En dus ook eigenlijk allerlei spaanders geslagen worden tijdens het hakken. En wat Adorno zegt is, een ding als bijvoorbeeld de Holocaust is daarmee niet een soort laatste opleving van barbarij, maar is ergens inherent aan die hele verlichting. Omdat een soort structuur, een rationeel concept zo dwingend gemaakt wordt dat alles wat daar niet binnen past dan maar met harde hand moet worden uitgeroeid. En als juist de reactie daarop komt hij eigenlijk met een oproep om te kijken naar eigenlijk de slachtoffers van die hele verlichtingsbeweging. Niet te zeggen, het gaat alleen maar om waar het uiteindelijk terecht komt om het rationele concept. Maar we moeten juist ook kijken wat daar niet in past en wat daar buiten valt. Dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van de geschiedenis ook. En daarmee moet de verlichting zelfreflectief worden. De verlichting moet verlicht worden. Dat was eigenlijk een beetje het project van Adorno. En daarbij noemt hij cultuur als een goed voorbeeld van waarin je die beheersdrang ziet. Dat was juist ooit, was cultuur en kunst waren een soort de laatste vluchthavens waar dat subject wat niet binnen het rationele kader past nog enige vrijheid heeft. En in de massacultuur is ook dat juist verworden tot een instrument, een beheersbaar ding wat over de hele massa wordt uitgestort. Daarmee wordt Adorno soms een beetje gezien als een reactionair denker of als een fundamentele kritiek op de verlichting en dat hij dat afwijst. Hij wijst het juist niet af, maar probeert eigenlijk de beloftes die ooit gemaakt zijn, namelijk dat mensen mondig konden zijn, dat we een betere wereld konden bouwen waar daadwerkelijk iedereen een goed bestaan kan hebben, verwezenlijk kunnen worden. Maar daarvoor moeten we de verlichting ook blijven verlichten. Dat is volgens mij een beetje de uitteek van deze opname. Ik vond het zeer interessant. Dankjewel Thijs. Dankjewel ook Judith.
Graag gedaan.
Zoals gezegd, naar de aspecten van het nieuw rechtsradicalisme het essay is te vinden. En als je iets meer wil horen juist over die kant van kunstkritiek, dan raden we dus ook zeker het boek van Thijs aan. Essays over kunstkritiek en filosofie onder de titel Kijken, Proeven en Denken. Aan jou hartelijk dank voor het luisteren. Deel vooral deze podcast met mensen waarvan je denkt, die moeten dit ook horen. En vergeet ons ook niet een positieve review achter te liken. Dat waarderen we zeer. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende uitzending. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble